Wat wou ik zeggen?
Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooijmans van Fokstok Media en Machteld Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zetten sprekers in de spotlights.
Ja, Machteld, we zitten weer bij elkaar. Het is al een paar weken geleden dat we de eerste serie opnamen. En heb jij in de afgelopen weken mensen voor je camera gehad die je bijgebleven zijn?
Ik lach als een zenuwachtig lachje, omdat ik ze nu als een gek aan het scannen ben. En aan het denken ben van, wat springt eruit? Nou, één moment springt eruit als ik nu naar de afgelopen weken denk. Denk ik aan iets wat er gisteren gebeurde. Maar het gaat niet zozeer om de mensen die ik voor mijn camera heb gehad, maar om mijn eigen gedrag. Want ik ben helemaal klaar om dat met jou te gaan delen. Ik wil je daar iets over vragen. Ik heb twee kandidaten gisteren. Ze zitten boven bij mij in de studio. Ik heb de keuken beneden, dus ik moet beneden koffie maken. Twee cappuccino's. Ik loop met een blad met cappuccino's. En het is bij mij in het trainingstheater en die heeft van die hele zware geluidsdichte deuren. Ja. Dus ik sta met dat blad voor die zware geluidsdichte deur. Ik duw hem open met mijn heup, met mijn elleboog. En ik kom met dat blad binnen. En ja hoor, toink, blad helemaal over me heen, over de deur heen, overal cappuccino. En waarom ik dat vertel, dit is nou typisch wat ik meemaak als mediatrainer. Ik ben een beetje clumsy, ik ben een beetje onhandig. Mm-hmm. Dit overkomt mij gewoon echt vaak. Ja. Dat ik hoor mezelf wel eens door de telefoon een verhaal vertellen dat ik denk, ik zit gewoon een beetje clumsy te praten. En dat is iets wat ik als trainer volgens mij ook stiekem kan gebruiken. Want mensen komen zenuwachtig op een mediatraining. Door die clumsiness denken ze, ik mag een beetje ontspannen, want zij is er nog erger aan toe dan ik, als ik. Maar dan begint het. En als dan de mediatraining begint, dan kan ik heel fel worden en heel scherp kijken, scherp analyseren. Dan is die mevrouw die cappuccino loopt te morsen echt ver weg. En dat is nou ook waar ik mensen voor leer. Als een journalist binnenkomt en hij gaat jou interviewen, is het ook eerst, och, wat woon je hier leuk. Nou, gezellig. Ja. Heerlijk zeg. Maar dan begint het interview en dan zegt de journalist, waarom heb jij daar die foto in je boekenkast staan? Wat bedoel je daar precies mee? En dan opeens wordt hij scherp en moet je je verantwoorden voor iets. Ja.
Dus die overgang naar een andere stand.
Ja.
Of aanstaan.
Aanstaan of niet aanstaan.
Ja.
Daar ben ik nu over aan het denken. Als je denkt van, waar denk je aan bij de afgelopen trainingen? Ja. Heb ik daar wel over zitten broeden van dat aanstaan? Kan ik daar iets mee? Want ik weet het dus van mezelf, dat ik aan of uit kan zijn. Maar kan ik daar nou ook iets mee voor mijn cursisten?
Ja. Ja, ik herken zeker ook dat niet aanstaan. Dus dat in die gewone modus zijn. Dus als ik een training begin met mensen, dan ben ik helemaal geen trainer. Dan heb ik het gevoel dat ik gewoon, ja, dan ben ik. Zit daar, dan komt iemand binnen. En niet zelden zit ik ergens in een zittingszaal met een rechter te praten die een training geeft. En dan zitten we over koffieapparaten te praten. Eerste kwartier van onze kennismaking.
Ja, dus je staat niet aan in het
begin.
Nee, je bent
gewoon
jezelf.
Ik probeer niet de trainer te zijn. En inderdaad wat je zegt, omdat ik merk dat mensen veel meer gespannen zijn dan je denkt voor een training.
Ja.
Ik heb wel eens gezegd dat 1 op de 10 mensen overweegt zich ziek te melden, omdat ze het sowieso al spannend vinden dat er een camera bij is bij een training. Dus die hebben allemaal gedachten in de aanloop naar die training toe.
Heb je dat nu ook vaak met corona, dat mensen afbellen? Ik heb het wel vaak. Maar niet alleen om corona, maar ook omdat ze zenuwachtig zijn.
Precies,
volgens mij.
Dat ze gespannen zijn. Ja. Ik had er laatst ook weer iemand die zei, ik had eigenlijk willen afzeggen. En En dat heeft te maken met de spanning voor die training. En dan is het inderdaad handig als je je gewone ik laat zien. En dus ook je koffie laat vallen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, we zijn gewoon thuis.
Ja.
Het is, maar dan dus die knop om.
Ja.
En dus in die professionele stand kunnen staan ook. En ik denk dat dat voor mensen die je traint natuurlijk ook handig is om dat te leren. Om te zien dat dat beide mogelijk is.
Ja.
Dat die beide in hun zitten.
Ja. Ja, precies. Want dat is wel echt waar we ook mee bezig zijn geweest. Ook de afgelopen weken. Als ik denk aan de mensen die ik getraind heb, dan springt er ook wel één presentator uit die op televisie altijd maar eenzelfde soort programma's aan het doen was en die zich wil verbreden.
Ja.
En ik heb hem echt hele andere dingen laten doen in de training. En hem inderdaad gemotiveerd om niet gewoon zijn normale riedeltje af te draaien, maar ook echt aan te gaan in een heel ander genre.
Ja.
En dat levert zoiets moois op. Dan word je veel breder en veel meer met zelfvertrouwen. Dat je denkt, oh, als ik dat ook kan, wauw, dan kan ik meer dan ik dacht.
Maar er zit iets interessants in dat aanstaan. Er zijn ook mensen die denken, ik sta aan. Oh, dat betekent als je aanstaat dat je iets doet wat buiten jezelf is. Dat je theatraal gaat doen en dat het eigenlijk niks met jou te maken heeft, maar dat je een soort spreekstelmeester wordt.
Ja, dat je moet toneelspelen.
Moet toneelspelen. Maar ik zie het als dat aanstaan als een scherpe, verscherpte, helderder gedefinieerde vorm van jezelf. Geconcentreerdere vorm van jezelf. Maar het moet wel een deel van jezelf zijn, anders daar trapt niemand in. In dat gedrag. Als het alleen maar theater is, zeg maar.
Dus het moet een superfocus zijn.
Ja.
Ja.
Nou ja, en daar zijn we al eens eerder over gehad. En waar komt die vandaan? En dan kom je toch weer terug bij, wat wil je? Wat wil je over het voetlicht brengen? Of wil je een beetje keuvelen? Of wil je echt iets over het voetlicht brengen?
Wat wil jij nu over het voetlicht brengen? Want jij hebt dit keer het fragment.
Ja, ja.
En ik vind het heel spannend, want je hebt me er globaal iets over verteld.
Ja.
Maar ik heb het nog niet gehoord.
Wat zullen we doen? Kan ik er iets over zeggen? Nou, dit is een fragment van een vrouw, een docent op het HBO. Die vertelt over de allereerste keer dat ze lesgeeft. Ze had nog nooit lesgegeven en nu moet ze opeens lesgeven. En het is niet zomaar een uurtje, maar het is een... Ik dacht dat ze wel een driekwart dag één klas, 4 of 5 uur lang...
Wauw. En was het een zijinstroomster? Of,
Ja, ze kwam uit een andere hoek, uit een andere richting. En dus dat onderwijs in. En daar heel gespannen voor. En hier vertelt ze wat er gebeurt op die eerste dag.
Ik ging mijn allereerste les geven aan de hogeschool. Ik had me enorm goed voorbereid, want ik had nog nooit voor de klas gestaan. En ik kwam binnen in het lokaal een uur van tevoren. Ik had PowerPoints gemaakt, bij elke slide bedacht wat ik daarbij ging vertellen. En ik zag de studenten zitten, vol verwachting van deze nieuwe docent. De les begon om 11 uur en met een tussenpauze voor de lunch zou duren tot 4:30. Ik begon met frisse moed te vertellen over mijn vakgebied. En na nog geen 20 minuten had ik alles verteld wat ik eigenlijk de hele dag had willen vertellen. Ik wist echt niet wat ik moest doen, dus ik zei, we houden even een korte koffiepauze. De studenten vonden het best en ik greep meteen mijn telefoon en belde mijn man. Wat moet ik doen? Ik heb nog maar 20 minuten van mijn hele programma uitgevoerd. Maar ik heb alles al verteld wat ik wilde vertellen. En ik heb alle PowerPoints al laten zien. En de studenten zaten met verbijstering naar mij te kijken. Hij stelde mij gerust en hij zei, heb je ook contact met ze gemaakt? Heb je je voorgesteld? Heb je gevraagd naar hun ideeën over wat zij vinden van dit onderwerp? Nee, dat had ik allemaal niet gedaan. En interactie. Ik prente in mijn hoofd interactie. Ik moet ze ook wat vragen en ik moet ze uitnodigen om mee te denken of te vertellen. Eigenlijk begon het gevoel van ongemak al op het moment dat de studenten allemaal op een rijtje zaten en naar mij keken, vol verwachting. Toen voelde ik al meteen over me heen komen, ik vind dit heel spannend. Waarom zou ik nou iets zinnigs kunnen vertellen? Ik weet het ook allemaal niet. Ik heb nog nooit lesgegeven. Wat doe ik hier? En dat gevoel versterkte zich naarmate ik meer ging ratelen. En ik voelde me vooral heel ongemakkelijk en ook heel erg onzeker over mijn kunnen.
Oh. Wauw, wat een mooi fragment.
Ja.
Oh,
herkenbaar, dit?
Ja, die totale paniek die je moet hebben dan na 20 minuten als je realiseert, ik ben door al mijn powerpoints heen en ik moet nog tot 5 uur. Ik vind het ook wel een enorm end, hè? Van zo lang tot 5 uur, vanaf 11. Maar die paniek en wat ik hoor haar zeggen, dat ze stond te ratelen. Dat is wel iets wat ik heel vaak hoor in mijn trainingen, dat mensen bang zijn dat ze te snel of te langzaam praten. En het zou best kunnen dat ze helemaal niet zo snel aan het praten was. In ieder geval is het geen oplossing om langzamer te gaan praten.
Nee.
Daar geloof ik niet in. Nee. Ik geloof dat de oplossing zit in het andere wat ze zei. Van ik had een PowerPoint gemaakt en ik had me dus heel goed voorbereid. Maar alleen maar een PowerPoint maken is niet heel goed voorbereiden.
Nee. Het is meer dan dat natuurlijk.
Ja.
Nou ja, in haar verhaal wat je hoort, wat ontbrak in haar voorbereiding, is eigenlijk alles wat te maken heeft met de verbinding met die mensen die er daadwerkelijk zijn. Dus de dialoog hoor ik niet. Ik hoor niet dat ze verbinding met ze maakt. En zo hoor ik ook dat ratelen. Ik hoor vaak mensen zeggen, ik sta te ratelen en vraag ik, hoe bedoel je? En dan zeggen ze, ik zit woorden te zeggen zonder ze eigenlijk ergens naartoe te sturen. Dus ik praat zonder dat ik de bedoeling heb dat mijn woorden in iemands oren terechtkomen. Maar dat ik meer de woorden eruit poep, zeg maar.
Ja, precies. Als dat, dus gedachteloos praten, als dat ratelen is, dan snap ik het.
Ja.
En dat is zeker niet goed. Maar zo vaak zijn mensen bang dat ze te snel praten.
Ja.
Ik zou echt zeggen, neem jezelf eens op en luister eens terug.
Ja.
En dan hoor je dat het helemaal niet te snel is. Maar de gedachten in jouw hoofd zijn te snel. Want in jouw hoofd ben je ondertussen heel snel aan het nadenken. Wat zeg ik hier eigenlijk? Waar wil ik naartoe? Hé, wat zit die jongen daar raar te kijken? Hé, dat meisje zit op de telefoon. Weet je wel, die snelle gedachten leiden je zo af.
Het is een soort, in dat eigen hoofd ben je aan het multitasken. Je bent aan het praten, denken, kijken, waarnemen. Dus het is een geweldige drukte en een file daar binnenin.
Ja.
Terwijl het aan de buitenkant misschien best meevalt met dat snelheid. Ik ben helemaal met je eens. Dat mechanisch aan jezelf zitten te draaien, dat is het niet.
Nee.
Het heeft wat mij betreft veel meer te maken van wat er aan de binnenkant gebeurt.
Ja.
Als je de intentie hebt om iemand echt iets te vertellen, nou, dan doe je dat. En misschien ben je een beetje een snelle prater. Dat maakt dan helemaal niet zoveel uit.
Ja.
Het wordt pas een probleem als je onzin zit te verkopen.
Ja. En ze is heel conscientieus volgens mij, dat ze heel erg heeft gedacht, ik moet zenden. Ik moet een goede leerkracht worden en ik moet die tijd vullen. Ik moet. Maar het heeft met zenden te maken en niet met te ontvangen.
Ja.
En als ik met iemand een speech doorneem, dan ga je hem in blokken opdelen. En dan is het ook heel fijn om te kijken van, nou, welk blok is leuk met interactie.
Ja.
En ik geloof in een soort golfstructuur, dat je een langere tekst moet opdelen en dat je iedere 9 minuten ongeveer tijd moet nemen om eventjes iets anders te gaan doen. Om contact te maken, om een quizje te doen, om een filmpje te laten zien, zodat jij even kunt ademhalen. Om iemand naar voren te halen en die iets te laten vertellen.
Maar iets te veranderen in de
gebeurtenis.
Precies.
Dus je kan 8 minuten zenden en dan de 9e minuut werk je al toe naar, jongens,
leuk,
nu ga ik iets leuks doen.
Ja.
Dus zo'n golfstructuur is volgens mij je voorbereiding.
Ja.
Daar moet je aan denken.
Ja, in plaats van aan de precieze woordjes die je gaat zeggen. Ken jij de term buzz? B-U-Z-Z.
Drukte.
De naam van de tweede man op de maan, bus, maar drukte.
Ja.
Ik hoorde dat een keer iemand vertellen dat als je een zaal toespreekt, en bijvoorbeeld als docent, een gehoorcollege, dat je om de paar minuten een bus moet laten creëren. En wat is dat? Dus je bent aan het praten. Het lijkt eigenlijk op wat jij net vertelde. Je bent aan het praten een paar minuten. En dan zeg je bijvoorbeeld, oké, studenten, kijk even je buurman aan en overleg even met elkaar wat jouw vraag zou zijn over wat ik nu verteld heb. En dan gaan dus mensen in de zaal even opeens van een zaalniveau naar een één-op-één interactie met elkaar. Rustig, zachtjes praten. Gaan ze even. En dat is de buzz. Dat je dus even in een ander universum bent met z'n tweetjes.
Even laten roezemoezen.
En dan weer terug in die grote zaal. En dat is eigenlijk wat jij zegt met dus verandering van bezigheid.
Maar dat is lekker voor het publiek, want dan hoeven ze niet alleen maar te luisteren, maar dan mogen ze ook praten.
Ja.
En ze mogen iets teruggeven.
Ja,
en dat is
precies.
Natuurlijk heel lekker.
En dat is natuurlijk fijn voor de docent, dat hij merkt, hé, ik hoef niets te doen. Ik kan ook de zaal laten werken. Ik kan ook de studenten laten werken.
Ja.
En dat ik even stil kan zijn en na kan denken.
Ja. Maar dan nog, stel dat het met buzz en met in blokjes opdelen, dat ze niet om 11 uur, maar om 12 uur dit moment had bereikt.
Mm-hmm.
Maar dan nog, weet je, ik moet tot 5 uur door. Ik geef het je te doen.
Ja.
Het is wel echt een hele tijd. En volgens mij is er een oplossing. Ik heb een heel leuk
fragmentje
klaargestaan.
Wat geestig, je hebt
omdat
wel.
Omdat er nu natuurlijk heel veel online lesgegeven wordt en niet meer lekker echt voor een live publiek, heb ik hier iemand die zegt, snel spreken, een probleem? Ach, het is maar hoe je er tegenaan kijkt.
Hallo allemaal en welkom bij het derde college van Beschrijvende Statistiek. Ik kreeg na vorige week te horen dat veel studenten mijn colleges 2 keer zo snel afspelen. Dat lijkt me wat ingewikkeld, dus daarom ga ik het speciaal voor jullie allemaal 2 keer zo snel inspreken. Is iedereen er klaar voor? Ja? Oké, daar gaan we. We gaan het vandaag hebben over eenwegs-tweewegs-variantieanalyse. Zie je de tabel? Mooi. We noemen de onafhankelijke variabele een factor. De waarde van de factor noemen we niveaus. Dan hebben we hier de voorwaarde 1, 2, 3, 4, 5. Dat waren ze alweer.
Ik knap van hem.
Ja, allemaal. Dit is De Speld, maar dan een filmpje van De Speld. En het is Arthur Umgrove die dit heeft gedaan. Een prachtige parodie op een docent. Maar ja, dat snelle praten en het langzame praten, wil ik maar zeggen. Ach, dan praat je op een keurig, normaal, rustig tempo. En dan gaan die studenten je wel doorspoelen en dan klink je al nog sneller.
Precies.
Dus daar, zoek het daar niet in.
Nee.
Maar zoek het wel in rustmomenten. Terwijl ik dit zo uitspreek, denk ik, zouden mensen dan niet zeggen van, ja, hallo, Roeland en Machtelt, Kooimans en Kooi, moeten wij ze dan de hele tijd entertainen? Want dat zit er ook vaak in, hè? Van, moeten wij dan met een quizje, moeten we het met Kahoot gaan opleuken? Moet dat wel?
Ja, nou, ik begrijp dat wel. Je kan natuurlijk in de hoek komen van een optreden is dus een soort verzameling van entertainende onderdelen. Terwijl in de kern gaat het natuurlijk om, heb je wat te vertellen? En wil je dat graag vertellen? En dan zijn al die dingen die jij noemt, dat kunnen hartstikke fijne hulpmiddelen zijn. Maar het moet wel gebaseerd zijn op echt iets willen vertellen.
Ja.
En zodra het een verzameling fratsen wordt, dat vind ik trouwens ook vaak met powerpoints.
Ja.
Inhoudsloze powerpoints. Ja, dan heeft dat inderdaad geen enkele zin.
Ja, want daar hoor ik deze docenten van jouw fragment eigenlijk nog niet over. Van, was het dan ook al helemaal duidelijk na 20 minuten wat zij wilden overbrengen?
Ze keek haar met verbijstering aan, dus ik neem aan dat
dan zal dat niet. Maar stel dat het zo was,
ja
dan heb je het al verteld. En als ze het echt snappen, maar ja, dan moet je dat natuurlijk gaan toetsen. Dan moet je erover gaan praten.
Ja.
En volgens mij is er één reddingsboei als je voor zo'n groep staat. En je denkt, ik ben uitgeëntertained en Ik heb geen filmpjes meer tot mijn beschikking en ik ben er al doorheen. Dat kan natuurlijk altijd. Dat je denkt, het is echt nu te vroeg en ik moet nog wat. De reddingsboei is het ene moment. Ja, dat je naar een moment gaat vragen bij je studenten. Dat je ze laat praten, maar niet zomaar oeverloos laat praten, maar laat ze een moment beschrijven. Wij hadden een tijdje geleden hadden wij een netwerkbijeenkomst online natuurlijk, van allemaal vrouwen met een eigen bedrijf. En toen gingen we het hebben over, hoe is de corona nou voor je? Ja, dat is natuurlijk een hele vage, saaie vraag. En daar krijg je ook hele vage, saaie antwoorden op. Totdat eentje riep, geef nou eens één ding wat jij hebt veranderd door corona in deze tijd. Ja. Wat jij nu anders doet. Ja, en dan krijg je opeens leuke voorbeelden. Van, nou, ik doe dit tegenwoordig. Nou, ik doe dat tegenwoordig.
En dat komt?
Dat komt doordat je een andere vraag stelt. Ja. Dus ik denk dat deze docenten naar haar publiek moest kijken, naar haar studenten. En hen een vraag moest stellen naar één moment. Ik weet niet waar haar les over ging, maar stel het ging over communicatie met sociale media middelen. Dat ze zou ze moeten vragen bijvoorbeeld van, oké, jongens, ik wil van iedereen nu weten, wanneer ben je de laatste tijd nu echt gegrepen door je sociale media gedrag? Of wanneer zag je een filmpje dat je raakte?
Ja.
Eigenlijk waar jij nu zo net mee begon, is er één moment in jouw trainingen wat er voor jou uitsprong deze week? Dat zijn goede vragen, waar je even van schrikt, waar je even over moet nadenken, maar het geeft wel meteen een kleur.
Ja. En ik denk dat iedereen die daar aanwezig is, zal dan het gevoel hebben, hey, we zijn nu echt ergens over aan het hebben. En volgens mij is dat een heel belangrijk gevoel bij optredens, dat iedereen voelt, het is meer dan een vorm wat we nu aan het doen zijn. Het is meer dan een soort, oh, hij gaat praten en ik moet luisteren, maar dat we echt ergens mee bezig zijn. En dan gaat het veel meer langs de lijnen van eigenlijk het normale gedrag aan tafel. Ik vertel wat, ik vraag jou wat, ik betrek jou bij wat ik vertel. En daar zijn we virtuoos in, dat kunnen we. En niet zelden zie je een spreker die dat eigenlijk niet hanteert. Dan zie je bijvoorbeeld een directeur die een toespraak houdt op een congres. En je ziet dat hij zijn best heeft gedaan en het script heeft en het netjes vertelt. En je ziet dat het een beetje houterig is en dan is hij klaar. En dan zegt hij, zijn er vragen in de zaal? En dan gaan mensen vragen stellen en dan zie je hem opeens normaal doen.
Ja, en leuk en gepassioneerd praten.
Omdat hij dan opeens in een interactie is, iemand vraagt wat en hij antwoordt. Heeft hij opeens helemaal geen script meer nodig? Hij weet precies wat hij wil zeggen.
Dus dat moet je precies altijd al bereiken in je gewone speech, in je praatje, altijd. En dat heeft alles te maken met verbinding maken.
Ja,
met
dat denk
mensen
ik ook.
Aankijken en ja. met persoonlijke, met momenten durven geven. Ik heb een heel mooi voorbeeld wat ik een tijdje geleden hoorde van Dionne Staks. Mm-hmm. Die deed een interview in dat programma wat ze heeft. Dat radioprogramma. Ja. Staks en Twan. Twan van Peperstraten. En zij vraagt dan aan iemand die weet dat zij vroeg dementie gaat krijgen. Of Alzheimer. Zij draagt het Alzheimer-gen. En het gaat over hoe is het om Alzheimer te zullen gaan krijgen. Dat is een heel groot antwoord. Maar luister dat ze echt naar momenten vraagt.
Ja, je had het al even over jouw oom Benny. Die heeft het dus ook. En je schrijft op een gegeven moment in je boek, jij bent dan nog niet op de hoogte van het feit dat je drager van het gen bent, maar je schrijft dan dat er een bepaald moment is dat je met je moeder en je dementerende oom aan tafel zit en dan zie je dat jullie dezelfde ogen hebben. Was dat beangstigend voor je, dat moment, de gelijkenis met
ja, heel
je
erg.
Oom en je
ja.
moeder?
Ik zag dat voor mijn ogen gebeuren en ik zat daarbij met mijn moeder die ziek was, bij mijn oom die ziek was. Ik herinnerde mijn opa nog en ik keek naar en ik denk, ja, ik lijk op jullie. Ik heb diezelfde ogen. En ja, dan is het wel heel moeilijk. Was het in ieder geval voor mij om die vraag uit de weg te gaan. Van, ja, is dat mijn toekomst? Het moment dat ik de uitslag kreeg. Ja, werd wel echt gewoon in één keer zo voep 30 jaar van mijn toekomst afgehakt.
Dus wat ik mooi vind is dat er echt naar één specifiek moment wordt gevraagd. Wat heel erg beeldend wordt neergezet. Wat ik gevaarlijk vind is dat Dionne zelf dit moment zo aangeeft, ja. in plaats van het uit de gast te laten komen. Dus als ik deze spreekster die jouw casus heeft ingesproken een tip mag geven, ga dan niet aan je publiek alvast een moment voorkouwen van nou, dit of dit wil ik van jullie horen, maar stel hele open vragen ja. naar zo'n moment.
Ja. ja, het is mooi wat daar wel gebeurt, want als luisteraar zuigt het me wel dat verhaal in.
Ja.
Dat moment.
Ja.
Ik weet dat ik dat ook in speeches bij mensen, dan noem ik het altijd inzoomen.
Ja.
Dus zoom eens in op je verhaal. Er zijn veel mensen die denken dat een verhaal minder waard wordt als ze te veel inzoomen. Ze denken, nee, je moet de grote lijn voortdurend laten zien. Maar dit wat jij vertelt is eigenlijk ook weer, als je inzoomt, krijg je vaak een veel sprekender, beeldend moment. En wat ik dan merk is ook, en dat geldt misschien ook wel voor deze spreker die je net hoorde, dat als je iemand vraagt om in te zoomen op een verhaal en iets heel concreets te vertellen wat hij meegemaakt heeft, dat hij het heel makkelijk kan vertellen.
Ja.
Terwijl het grote verhaal vertellen, net of een ander deel van je hersens dan bezig is, die moet verstandige dingen zeggen, die kloppen met elkaar.
Ja.
En
ja.
Terwijl een gebeurtenis, ja. die kan je reproduceren.
Ja. Conclusie, als je bang bent te snel klaar te zijn,
ja.
zorg dan dat je de reddingsboei pakt van het ene moment.
Ja.
En dat je dat gaat uitbuiten en dat moment kan in jouzelf zitten, je kan een moment van jezelf vertellen, maar je kan ook het moment bij het publiek vandaan
ja,
halen.
Want daarmee doe je het samen met dat publiek en je staat daar niet alleen voor.
En je krijgt een enorme buzz.
Nee.
Okay. Wat willen mensen nog meer?
Ja.
Een potje falen en stralen verschijnt 2 wekelijks. Reageer, abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.